Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Weleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, afgelopen. 3 punten voor de Ajax, maar dat is logisch.
Maandag 6 mei, je luistert naar een nieuwe wedstrijdeditie van de Pantelitsch podcast met Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, naar de ruime, maar toch wel gesapige overwinning van Ajax op bezoek bij FC Volendam. Ja, Jan, dagje later, weet je kunnen bekomen van al het feest naar deze 1-4 zege?
Ja, ik denk dat ons feestje wat minder spraakmakend was dan die van PSV gisteren, laten we het zo zeggen. Ja, een hoop voorbij zien komen, maar gelukkig gewonnen.
Ja, daarmee is eigenlijk bijna alles gezegd, maar we zijn een podcast, dus dat zou natuurlijk wel, zouden we ons er wel heel makkelijk van afmaken. We gaan de wedstrijd weer eventjes doorlopen. Wat ik dan altijd wel weer mooi vind, verwachte opstelling van het AD. Die zeggen Berghuis in de basis en Henderson op de bank. En dan weet je eigenlijk al, dat gaat waarschijnlijk precies andersom zijn. En dat bleek ook wel, hè?
Ja, wel bijzonder, want in de tijd dat het AD een beetje dat stempel kreeg van ze zitten altijd mis, werkten er toch andere mensen bij het AD. En ik moet zeggen, ik vind Inan best wel een goede watcher. Maar ze zijn nog niet altijd even gelukkig.
Volgens mij is het ook zo dat de Ajax-watcher niet per se die verwachte opstelling doet. Nee, dat doet gewoon de redactie zelf. Dan krijg je dus dit soort rare dingen. Ja. Maar wel wonderlijk, want je zou denken dat als watcher dat je er iets korter op zit en dat je dan ook wel vaker wat geluiden hoort dat het niet helemaal zo opgaat.
Nee, maar laat ik het dan zo zeggen. Ik vind dat Inan wel een compliment verdient. Die schrijft best wel goede stukken over Ajax. Dus niet alles wat vanuit het AD komt is per se slecht.
Nee, zeker niet. Zeker ook in deze tijden van bestuurlijke chaos en zo is hij wel objectief en goede duider. Dus daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dus in plaats van Berghuis zagen we Ekpom in een vrije rol. Henderson met manswerk voor de verdediging. Hoe zag je Ajax daarmee aan die wedstrijd beginnen?
Het was gezapig. Hè? Ik dacht dat Van het Schip die wilde een agressief Ajax zien. Heb jij daar iets van teruggezien?
Nee. En zowel niet bij Ajax, maar ook, en dat vind ik dat je ook wel kritisch kan kijken naar FC Volendam. Die vechten voor hun laatste kansen voor lijfsbehoud. Nou, dat heb je ook geen moment gezien, toch?
Nee, klopt. Nou viel me wel op dat Ajax heeft niet vaak dit seizoen gespeeld tegen een ploeg die jonger is dan Ajax. Dat was gisteren gemiddeld wel het geval. Hè? Die waren gewoon anderhalf jaar jonger dan Ajax gisteren opstelde. Ja, dat zie je dan denk ik ook wel terug in zo'n wedstrijd uiteindelijk.
Ja, absoluut. Ja, het had alleen nog eventjes heel anders kunnen verlopen met dat penalty moment natuurlijk, waar Roelie wat wild uitkwam. Nou ja, het is dat Mirani buitenspel stond, anders zou die bal lijkt mij gewoon de stip op zijn gegaan. Dan ga je weer een hele lastige uitwedstrijd tegemoet. Nu, toen dat momentje overwaaide met de VAR, is dat eigenlijk geen moment het geval geweest, toch?
Nee, zeker niet. Nee, was eventjes schrikken, maar dat was volledig terecht, denk ik, dat het geen penalty uiteindelijk was. Hoe vond jij de rol van Ekpom? Want dat was natuurlijk vooral wel heel interessant eigenlijk.
Ja, kijk, gezien de mogelijkheden die je hebt en Berghuis nog geen hele wedstrijd, kon ik hem wel begrijpen. Als je dan kijkt naar de uitvoering, zie ik dat toch liever een echte buitenspeler of iemand die zelf iets meer kan creëren. Nu was het heel, eigenlijk, hij moest, de bedoeling was dat hij natuurlijk in een vrije rol dynamisch rondom Brobbey uitkwam. Maar ik vond dat nog steeds best wel statisch was. En het was nou niet, zeg maar, door de tempowisselingen of de verrassing aan Ajax-zijde dat je constant door de as kon voetballen. Want Volendam, die probeerde het natuurlijk best wel compact gesloten te houden, maar die uitvoering daarvan was gewoon ontzettend matig. Als je constant zag hoeveel ruimte Brobbey al had, voor de 1-0 was er één keer een kans dat Kaplan Brobbey wegstuurde, dat hij de bal eigenlijk nagenoeg stil liet vallen. Dat hij toen dacht, nou ja, ik word niet aangepakt, ik maak maar een actie. Versnelt hij langs en schiet hij hem in de korte hoek. Maar dat vond ik wel tekenend voor het totale gebrek aan doortastendheid bij FC Volendam. Dat Ajax zonder een hele flitsende spelopbouw van achteruit, want ik vond het weer, en die kanttekening hebben we al vaker gemaakt, maar met Henderson en Mansverk toch wel statisch ook van achteruit om via het middenveld te voetballen. Maar zelfs dan, dat je nog steeds heel gemakkelijk Brobbey kan bereiken en rondom Brobbey wel heel makkelijk vrij kan komen. En daar was Ekpom natuurlijk wel handig in. Nou, uiteindelijk staat hij aan de basis van de 1-0 natuurlijk ook, van Taylor. Waar hij wel in zo'n zone ertussen is gekomen, dat Range iets meer aan de binnenkant speelt, legt hij hem op maat klaar. Ja, was wel een heerlijke goal van Kenneth Taylor.
Nee, absoluut. Schiet hem ook heel mooi binnen. Is sowieso, hè. We hebben de vorige wedstrijd was ook al heel goed van hem. We hebben misschien nog wat onderbelicht. Want we zijn vaak zat kritisch op hem geweest. Je hebt ook al een keer een aflevering gemaakt, hè, met pijltjes en pionnetjes over hem. Ja. Wat is nou het grootste verschil tussen de Taylor van nu en de Taylor van een aantal maanden geleden?
Nou, ik vind sowieso zijn positie. En wat dat betreft vond ik hem best wel, dat vond ik dan weer jammer dat hij zegt van ja, ik ben toch liever meer een 8, want dan kan ik er komen in plaats van er al staan. Terwijl ik vind dat hij juist ook de laatste maanden, waarin je zeker terecht zegt dat hij een van de betere Ajaxiden is, misschien wel de beste. maar ik vind hem op 10 juist echt zijn beste wedstrijden spelen. Je ziet hem heel erg in die zone rondom Brobbey is hij bewegelijk. Nou, we hebben al vaak aangezet met zijn tweebenigheid. Kan hij ook in een kleine ruimte daarin super handig zijn. Hij heeft een prima goede trap. Dat heeft hij natuurlijk nu laten zien met die afstandsgoal. Maar ook in zijn passing is hij redelijk vast. Uitstekende functionele techniek. Maar op 8, waar ik hem vaak dan tekort in vind komen, is dat hij is zowel als Ajax de bal heeft, als dat zeg maar balbezit tegenstander, dus dat hij moet verdedigen, is hij te veel bal georiënteerd. Dus hij kijkt alleen maar naar de bal. En dan krijg je dat hij in zijn loopacties zonder bal bijvoorbeeld te weinig diepgang heeft. Maar ook in het verdedigen. En dat hebben we toen ook in die Pijl Championnetje laten zien. Dat hij heel vaak de man uit zijn rug laat lopen. Ja, en op 8 is dat gelijk eigenlijk levensgevaarlijk. Terwijl op 10 kan je dat iets vaker permitteren. Plus dat zijn verdedigende taak op 10 ook iets makkelijker is. Want nou ja, gisteren had je bijvoorbeeld Brobbey en Ekpom die eigenlijk het centrum moesten vastzetten. En Taylor die heel erg bij zijn eigen man bleef. Waar we ja, straks misschien nog even uitgebreider op komen, maar met de rol van Henderson in druk zetten was wel bijzonder. Maar de andere keren dan had je dat Taylor vanuit het middenveld eigenlijk doorging op de andere centrale verdediger. En ik heb het idee dat dat iets overzichtelijker voor hem is. Dus dat met een iets gemakkelijker takenpakket ja, vind ik dat hij er beter uitkomt. Want hij heeft superveel basisvoorwaarden, nou, zoals we al zeiden, met een hele functionele techniek, prima spel in zich. Maar ja, zijn oriëntatie, daar moet hij een stap in maken. En dan vind ik hem dat hij er op 10 beter uitkomt dan op 8. Hoe zie jij
dat? Ja, ik vind het heel interessant, hè, wat je zegt, van als het een iets makkelijker takenpakket is. Ik denk, hè, Beuker die sprak zich pas uit over dat Ajax zich wil gaan onderscheiden met spelintelligentie. Ja. En denk, als je dit nou als een nulpunt neemt, hè, zoals waar Ajax nu is, of het vertrekpunt, dan is er in mijn optiek, want we hebben het al vaker over gehad, best wel een wereld te winnen, zeg maar, voordat je dan bij de gedroomde situatie, denk ik, komt. Is Taylor dan ook zo'n jongen waarbij je zegt van ja, jij zegt al, een iets makkelijker takenpakket. Zit dat dan ook in een stukje spelintelligentie uiteindelijk?
Ja, zeker. Want ik bedoel, zeker oriëntatie en daarmee dus overzicht, informatie vergaren, waarmee je dus jezelf het makkelijker kan maken om de juiste keuzes te maken. Dat valt daar allemaal onder. En dan zou je natuurlijk kunnen kijken naar ja, hoe je een jongen als Kenneth Taylor, zeg maar, met een complementair middenveld of überhaupt een complementair team in zijn kracht kan zetten. De ja, andere vraag die je gelijk dan moet stellen, van is hij dan dusdanig, zeg maar, uitzonderlijke kwaliteiten, dat je er alles aan moet doen om hem in zijn kracht te zetten? Ja, ik vind dat wel een lastige afweging.
Ja, en dat is met meerdere middenvelders. Hè? Ja. Je noemde terecht al dat de Mansverk en Henderson, dat is vrij statisch. Ja, richting komend seizoen, als je dan gaat kijken nog wel. Ik bedoel, gisteren was het statisch inderdaad. En Taylor die zegt al van, dat hij niet zijn favoriete positie. Hoe zie jij dat dan? Is daar echt wel versterking nodig om, ja, qua spelintelligentie, maar ook om het dynamischer te maken? Of wat voor keuzes zou jij dan maken?
Ja, vind ik zeker. Kijk, ik vind Mansverk een jongen met potentie die ik er denk ik richting volgend seizoen als een 12e, 13e, 14e man wel bij zou houden. Maar het is niet mijn gedroomde 6. Daarvoor vind ik hem te lomp in zijn motoriek en niet verfijnd genoeg. Hopelijk dat hij daar een stap kan maken. Is wel een jongen met veel spelintelligentie natuurlijk. Henderson denk ik dat hij toch wel het beste is als hij iets meer kan pendelen dan dat hij echt gebonden is aan die 6 positie. Je ziet wel dat natuurlijk tegen mindere ploegen, dan zou hij daar wel kunnen spelen als hij gewoon de ruimte heeft om te strooien. Nou, uiteindelijk geeft hij een mooie assist op Taylor ook. Maar ja, ik denk dat hij wel het beste is als hij vanuit de 8 iets meer tussen de linies kan spelen en dat pendelen kan hebben. Ja, en op 10 moet je dan gaan kijken naar, het liefst zie je daar een jongen die zowel creativiteit aan de bal kan brengen als ook diepgang kan maken. En ja, dat is een profiel wat je in het hedendaagse voetbal steeds meer ziet op die positie. Het is niet meer een luie nummer 10 of alleen een loper, maar het is iemand die dat alle twee moet brengen. Ja, daarvoor zul je denk ik de markt op gaan. Ik zie zo'n type niet per se voorhanden, mits het Kenneth Taylor is die nog wat stapjes in zijn ontwikkeling kan zetten.
Ja, je zegt ook al terecht, hè, Mansverk, een mooie 12e, 13e, 14e man misschien volgend seizoen. Als je nou, ik vond het mooi gisteren, Pieter Zwart, die kwam met een vergelijking, hè, bij PSV. Tussen het PSV van vorig seizoen met Sangaré en dan dit seizoen met Schouten. Waarbij je dus ziet dat hij het aantal intercepties is misschien wel iets omlaag gegaan. Maar aan de bal is er zoveel kwaliteit toegevoegd. Dat je ook misschien minder in die posities komt dat je hoeft te veroveren. Hebben we zo'n 6 zoals Schouten? Als je nou Mansverk afzet tegen Schouten, wat is dan het grote verschil tussen Schouten en Mansverk?
Ik vind dus dat Schouten sowieso een stuk makkelijker loopt en daarin flink verfijnder is. En ik denk dat hij ook wel iets meer een iets splijtende paas beschikt, waarmee je echt linies kan doorbreken en mensen tussen de linies kan vrijspelen. Mansverk heeft die bal wel, maar het is toch vooral wel heel degelijk en heel veilig allemaal. Waar Ajax op momenten enorm behoefte aan had. Hè? Want ja, we hebben het ook vaak zat zitten kijken naar een Tahirovic die met een man in zijn rug geen idee had en ballen wild wegspeelde. Dus af en toe is het heel fijn als je gewoon iemand hebt die de bal heel degelijk en simpel naar dezelfde kleur speelt. Maar als je gaat kijken naar het verschil tussen bijvoorbeeld PSV en Ajax dit seizoen, is dat daar wel echt jongens staan die met vertrouwen en ook met een Boskaki van achteruit, Schouten dan vaak op 6 of zelfs soms ook centraal achterin. Ja, dat voetbalt wel een stuk makkelijker dan Ajax dit jaar.
Ja, en er staat er natuurlijk naast Schouten en Veerman, die echt een geweldige paas heeft. Dat Henderson, die heeft dat niet. Dus als je met een Henderson wilt spelen, heb je dan een type nodig die een beetje een kruising tussen Schouten en Veerman zou zijn? Iemand die dus ja.
We hebben het er vaker al gehad misschien over Saibari natuurlijk, die ook op 8 en op 10 kan spelen, die ook nog zelfs een dribbel heeft, maar daarnaast ook ontzettend veel loopvermogen. Isaac Babadi, die natuurlijk nog een beetje zijdelings met Ajax in verband werd gebracht, is ook een jongen die stap in zijn ontwikkeling wel gemaakt heeft bij PSV. Dat was iemand die altijd bal in de voeten wilde en heel technisch en creatief. En die loopt nu ook gewoon superveel zonder bal, diepgang achter de verdediging. Ja, dus naar zo'n pakket, zonder dat we hier een hele PSV-podcast zouden moeten maken. Maar dat, ja, als je gaat kijken naar waar Ajax voor zou moeten staan en voetbaluitgangspunten die je in een elftal wat terugzien, ja, is dat natuurlijk wel een mooi voorbeeld.
Ja, net als de meters die ze natuurlijk extra zijn gaan maken voorin. Want dat was. Probeer nu gewoon dit te noemen omdat je wat wil leren van PSV. PSV was toch een ploeg tot dit seizoen die jarenlang meer dan 1 goal per wedstrijd tegenkreeg. Nou ja, dat is flink teruggebracht nu onder Bos. Als je dan kijkt naar de arbeid die onze voorhoede dit seizoen erin heeft gelegd, daar zijn ook volgens mij nog flink wat stappen in te maken. Het is wel interessant wat Van Schip zou over dat Brobbey, omdat hij niet helemaal fit was, dat je dan meteen een probleem gaat krijgen in het druk zetten. Is dat iets wat je dan gisteren misschien ook nog hebt teruggezien, Thijs?
Want ik noemde het net al een beetje zijdelings, maar ik vond die manier van druk zetten weer heel erg opvallend eigenlijk. Dus dat Brobbey heel erg eigenlijk vast bij zijn man stond. Nou, dat gebeurt eigenlijk wel vaak, dat is normaal. Maar vervolgens wilde Ajax dus met Ekpom vanaf de rechtsbuiten door op de andere centrale verdediger van Volendam, waarmee de back vrij kwam. En in plaats van dat je dan Taylor, dus de meest aanvallende middenvelder, of Rens, je eigen rechtsback, laat doordekken daarop, lieten ze dat vaak aan Henderson doen. En die zag je ook om zich heen kijken van, oké, ik ben degene die moet gaan. Maar de ruimtes, als ik doorstap, worden veel te groot. Nou, een paar keer ging die daarom niet. Maar ja, dan kon Volendam eigenlijk heel makkelijk om die eerste druk uitspelen. En dan had Ajax gelijk met die linksback van Volendam die het middenveld in kwam. En Onderdal op het middenveld. Dus wat Henderson vervolgens wel ging doen na 10 minuten, kwartier, is wel doorstappen. Maar daarmee gaf je eigenlijk het hele middenveld vrij. Plus dat Ekpom dan ook vaak misschien te laat was in zijn eerste druk naar de centrale verdediger. Dus ja, het zegt wel natuurlijk genoeg. Je noemt al Volendam, die nog 1,5 jaar jonger is dan Ajax, kansloos en roemloos dit jaar gedegradeerd uit de Eredivisie. Maar dat zo'n ploeg er dan nog bij machten is om er gewoon onder de eerste fase druk Ajax uit te spelen, dat geeft wel aan hoeveel stappen daar ook richting volgend seizoen gemaakt moeten worden, toch?
Ja, en ik vind dit dus interessant. Want als je dus een nieuwe trainer gaat aanstellen die heel graag hoog druk wil zetten, dan zou het toch heel fijn zijn als je een selectie hebt die al een bepaalde grondhouding heeft, die overeenkomt met de wensen van zo'n trainer. Ja. Is deze selectie leerbaar genoeg, trainbaar genoeg om meteen een trainer te maken te krijgen die echt een hele complexe manier van denken heeft en echt veel eist van die jongens?
Nou, wij hadden het hier een beetje over met Farioli natuurlijk, die wij op dit moment denk ik allebei misschien nog wel het liefst de trainer van Ajax zouden zien worden. Ondanks dat het een groot risico is, maar het is een hele vette, prikkelende gedachte om zo'n vooruitstrevende trainer natuurlijk bij Ajax te zien. Een Italiaan van 35 zonder echt een ruime achtergrond in het voetbal, maar met hele duidelijke tactische plannen. Ja, ik denk wel dat als die wat gesprekjes gaat voeren met Kenneth Taylor en Divine Range, dat die toch wel even gaat denken van oké, kan ik mijn plannen aan hen overdragen zoals ik dat wil?
Ja, en dan zul je toch de transfermarkt op moeten om toch wel 4, 5 jongens die echt dat stukje spelintelligentie. Ik hoop dat ze die stappen kunnen gaan maken. Hè. Het is dus de wens van Beuker, dat heeft hij duidelijk aangegeven, dat Ajax zich daarmee gaat onderscheiden. Maar dan zullen ze wel heel snel flinke stappen moeten zetten om daar
En in dat opzicht, hè, want je leest natuurlijk heel veel weer, Berghuis is er lang uit geweest, maar ja, tot zijn blessure was het eigenlijk de gevaarlijkste Ajax-aanvaller. Dat is wel iemand die spelintelligentie herbergt. En als je bijvoorbeeld hem, Jordan Henderson, nou, op de achtergrond is Remco Pasveer ook iemand die ontzettend veel met tactiek bezig is, ook ambities heeft als zeker jeugdtrainer en misschien ook wel echte trainer. Ja, die is ook logisch dat je dan die met een contractverlenging erbij wil houden. Ja, ik zou dan niet zo makkelijk een Berghuis afdanken, hoor. Ondanks dat het misschien allemaal qua intensiteit en echte topsnelheid of explosiviteit, het ontbreekt er ook wel wat aan. Maar ja, ik zie daar nog wel een belangrijke rol voor hem ook in.
Als rechtsbuiten of als team?
Het ligt er een beetje aan hoe je het verder doet natuurlijk. Ik vind hem nog steeds wel het beste op 10, maar dan moet je wel een stuk meer arbeid van hem vragen dan dat hij daar normaliter levert. Anders zou het in die rol vanaf rechts natuurlijk prima kunnen met een complementaire back daarachter. En nou ja, een Brobbey en misschien een Mika Gods die natuurlijk razendsnel zijn en diepgang hebben. Ja. Denk ik dat dat gewoon zou kunnen werken.
Nou, gisteren kwam Ekpom dus na de rust mooi in de positie waarin hij voor de 2-0 kon zorgen. Om weer even een bruggetje weer naar de wedstrijd te maken. En wat ging je daar goed in die aanval bij Ajax?
Nou ja, we noemden hem net dan maar Mika Gods, die natuurlijk met een uitstekende versnelling. Sowieso is dat wel lekker. Hè. Hij moet iets beter nog afwegen wanneer hij zeg maar wel echt die dribbles kan maken en wanneer het misschien te gevaarlijk is. Maar in ieder geval iemand die met zoveel spelplezier en overtuiging, snelheid, constant zijn acties maakt. Nou ja, en die flitst er hier gewoon langs. Het is echt een bevlieging. En dan heeft hij een beetje geluk dat die bal via de keeper natuurlijk voor Ekpom komt. Alhoewel, we het ook al vaker hebben gezegd, is het nog wel geluk als iemand zo vaak op de goede plek staat. Zijn 11e competitiegoal alweer. Dat is abnormale cijfers toch, voor iemand met zo weinig speeltijd.
Ik vind het fantastisch. Volgens mij had de Telegraaf berekend dat hij om de 67,5 minuut of zo scoort. Ja, het is, dit is natuurlijk een hele interessante jongen voor tal van Engelse clubs. En ik las een beetje de twijfel nu of ze hem dan wel moeten verkopen of niet. Voor mij zou het een no-brainer zijn. Ik denk, volgens mij kan je makkelijk 20 miljoen voor zo'n jongen krijgen.
Dit is toch gewoon 20 miljoen plus?
Ja, lijkt mij ook.
Ja, Engels paspoort.
Ja, dus en dan moet je dat volgens mij altijd doen. Ik bedoel, zeker nu heeft Ajax denk ik behoefte aan financiële middelen en het liefst zo snel mogelijk. Zodat je niet weer de ellende hebt dat je eind juli of in augustus pas nieuwe spelers hoeft in te passen. Ja, ik denk dat je met hem nog wel vrij snel geld kunt gaan creëren. Dus, ja.
Plus je hoort het ook een beetje in zijn eigen reactie. Hè, dat hij zegt, ja, ik weet nog niet echt wat de club van plan is. En ik wil gewoon ergens naartoe waar ik vrolijk kan worden van voetbal. En het is niet dat hij zegt, ik wil heel graag bij Ajax blijven. En dat lijkt me ook logisch in zijn dat situatie. Lijkt... Die moet dit lekker gaan verzilveren natuurlijk.
Ja, nee, en ja, die jongens, dit soort jongens heeft ook gewoon heel eerlijk aangegeven. Hè, dat die eerste maanden dat het zwaar was bij de club. Ja. Soetalo heeft het van de week ook nog weer gezegd bij de NOS in een interview. Ja. Dat hij erg heeft moeten wennen. Dat hij het nu wel naar zijn zin heeft. Maar viel gisteren ook weer niet heel erg mee, hè, Soetalo?
Nee, zeker. Ja, we zullen zo die de ene tegengoal nog even erbij pakken. Maar dat zag je er natuurlijk ook niet goed uit. Verder, ja, laat wel weer veel ruimte voor verbetering. Ja, je hebt net over die 2-0 van Ekpom. Uiteindelijk 10 minuten later wedstrijd definitief beslist. En ik vond dat wel typerend voor ook de wedstrijd. Hoe Brobbey zichzelf in balbezit vecht en vervolgens... Ja, met een tegenstander op 2 meter afstand. Het was niet een hele moeilijke kap. En dan de bal ook niet strak de hoek in. Het handje van de keeper. Ja, dat was eigenlijk hoe de zondagmiddag voor Ajax was, toch?
Ja, zeker. En ik vind het altijd zo leuk. Want eigenlijk, op het moment dat Brobbey in deze positie kwam... dan heb je ook als spits nog maar 1 mogelijkheid. Je wil hem gewoon in die verre hoek schieten. En dan zie je het verschil met als hij 1-op-1 met een keeper komt. Hè? Want dan heeft hij vaak zoveel meer moeite. Klopt. Omdat je zoveel meer keuzes gewoon hebt als spits. Ja. Maar leuk. Je zag ook echt die vreugde bij hem terug. Van zijn 18e competitiegoal volgens mij.
Ja, 18e.
Nou, dat zijn gewoon prima cijfers. En als je dan straks die lijn naar het EK kan doortrekken... moet ik ook nog zien of ze hem gaan behouden. Dus,
Ja. Dat is wel echt een belangrijke, denk ik, die je er graag bij wil hebben. Ja. Uiteindelijk het slotakkoord wat betreft Ajax-treffers komt van Taylor. Prima aanval die daaraan vooraf gaat. Hè. Berghuis net ingevallen, speelt Henderson vrij... Lekkere lange bal die dan remt op dat droge kunstgrasveld. Dat is dan ook wel weer een voordeel. Ja. Maar en dat is wel een goede loopactie van Taylor en prima afgerond.
Toch? Ja, en waar ze in de eerste helft van het seizoen op de paal of op de lat kwamen bij hem, gaan ze er deze wedstrijd gewoon in. En dat, dat is misschien dan ook net dat stukje vertrouwen, dat het doel opeens een stukje groter wordt voor je. En laten we hopen dat hij die lijn kan gaan doortrekken. Nog even die laatste twee wedstrijden.
Nee, absoluut.
En dan denk je, Ajax gaat eindelijk een keer de nul houden. Want Volendam nu definitief gedegradeerd. Kan misschien nog wel 0-5, 0-6 worden. Dat je opeens het gekke scenario hebt waarin je doelsaldo opeens zou verdubbelen. Maar dat lukt dan toch weer niet, hè?
Nee, weer niet. Weer niet. En ik denk dat we daarin ook toch wel naar Hato kunnen kijken. Die weer heel makkelijk natuurlijk eigenlijk gepasseerd wordt. En die 1-op-1, daar moet hij zich echt in gaan verbeteren. Want het is een jongen met veel spel in zicht. Heeft ontzettend veel rust aan de bal. Nou ja, de fysieke voorwaarden zijn natuurlijk aanwezig met zijn atletisch vermogen. Maar als je gaat kijken naar het aantal tegentreffers... waarin hij een rol speelt door zich 1-op-1 zeg maar, zo makkelijk in de luren te gaan leggen... dan loopt dat ook misschien wel bijna richting de 10. Zonder dat ik hem... die treffers 1-op-1 gelijk aanrekenen. Want het is niet dat hij verantwoordelijk is voor 10 tegengoals. Maar het zijn wel, in de combinatie van... is dat ook wel iets waar die toch een stap in zou moeten maken nu, Jan?
Nou, dat denk ik zeker. En zeker met het aantal tegengoals wat Ajax dit seizoen heeft gekregen. Dan ga je natuurlijk ook kijken van waar is die verbetering zichtbaar. Ik zit eventjes te checken. 59 tegengoals nu, hè? Ja, dan wil je toch volgend seizoen... En dat zou toch ook zelfs met actie op de transfermarkt moeten lukken... dat je er minimaal 30 van af krijgt. Maar dan zijn dit wel momenten waarbij je kunt beginnen inderdaad. En ik hoop dat hij leerbaar genoeg is voor een trainer... Hè, met een beter functionerend team om zich heen. Dat aantal wat je net noemt, zo'n 10... dat hij dat wel flink omhoog of flink omlaag kan brengen. Ja.
En dan kijkend naar, je noemt al Soetalo, die niet natuurlijk weer ijzersterk daar was. Ja, hij kijkt 1 keer nog over de schouder naar zijn man. En verder is die Ben Amar die goal maakt helemaal kwijt. Hè? De enige van Volendam die eigenlijk in beweging is in de 16 daar.
We hebben het vaker gezien dit seizoen. Dus ook bij Soetalo denk ik dat daar nog wel een aantal tegengoaltjes te winnen is, zeg maar.
Zou dat een jongen zijn waar jij wel nog op door wil bouwen volgend seizoen?
Ja, ik zou hem nog wel willen zien in een beter functionerend elftal. Ik denk ook echt dat je, als hij nog een seizoen blijft en hij kan toch... Ik denk van, is hij nou zoveel minder dan een Hanchko, weet je wel? Zijn echte plafond straks. Dan denk ik, ik denk dat je hem voor over een jaar dan ook veel duurder zou kunnen verkopen dan dat je nu gaat doen. Ja, ik zie in hem nog wel die potentie. Jij, zou jij hem verkopen? Of,
Ik vind het wel interessant wat je zegt. Ja, Hanchko is natuurlijk ook een stuk ouder. Die is alweer 26. En ik vind dat wel echt, die is echt de Eredivisie ook totaal ongegroeid. En zoveel Voornamelijk, die is verdedigend, ijzersterk, supersnel. Maar ook in zijn passing en zijn dribbles. Ja, dat is, vind ik ook echt een Ajax-type, zeg maar. Wat je daar graag zou zien. Is het verschil met Schoetelo nu echt enorm natuurlijk. Maar inderdaad, ook in dat stuk van de NOS haalden ze die Nations League-wedstrijd aan van Nederland-Kroatië in de Kuip. Ja, die pot heb ik toen ook gezien. Daarin was Schoetelo wel, ja, misschien zoals Hanchko, zeg maar, dat hij vertrouwen en rust uitstraalt. Dus ja, het zit er wel in. Ik vind het heel moeilijk. Ik zou, denk ik, als je het aankoopbedrag ervoor terug kan krijgen, zou ik het niet nalaten om dat te pakken en toch ja, op iemand anders geld te zetten. Tegelijkertijd, als er nu een nieuwe trainer komt die zich gaat verdiepen in die selectie, die Schoetelo ook kent van de Kroatische nationale ploeg en ook gewoon weet dat, ja, hij staat er internationaal natuurlijk nog steeds goed op. Hè. Fiorentina, die, ik denk dat die hem zomaar weer zouden willen oppikken deze zomer, die vorige zomer ook lang concreet zijn. Ja, het valt of staat een beetje met hoe je hem in zijn kracht denkt te kunnen krijgen. Maar als je daar, nu neig ik er wel naar om, als je aankoopbedrag eruit kan halen, om dat wel te pakken deze zomer.
Ja, het zit voor mij dan vooral in de taalbarrière, want je merkt ook in dat interview met de NOS dat het zelfs Engels is nog steeds te moeilijk voor hem. Dan denk ik, dat is gewoon een belemmerende factor voor hem, ook volgend seizoen. Maar tegelijkertijd, weet je, er was een enorme hosanna toen hij kwam en die begreep ik ook wel. Alleen het was niet zo dat hij al jarenlang bij Dynamo Zagreb de dragende kracht was, hè? Want hij speelde daar nog niet zo heel lang. Volgens mij had hij er nog zelfs nog geen 100 wedstrijden gespeeld.
Nee, hij was eerst verhuurd aan Istra, dacht ik. En pas op zijn 20ste of 21ste is hij echt alles gaan spelen daar. Dus ja, dat is ook niet dat hij inderdaad vanaf zijn 17 of 18e inderdaad de 150 wedstrijden
heeft. Zet het maar eens af tegen een Rens die al en een Telen en een Brobbie die toch al dikke 100 wedstrijden in Ajax 1 hebben gemaakt. Dan vind ik dat toch wel een verschil, zeg maar.
Ja, ook nog eventjes, hè, want we gaan er bijna helemaal aan voorbij. Maar dat moment, 40 seconden, 50 seconden in de tweede helft, waar Rens en Schoetelo met z'n tweeën Johnson probeerden af te stoppen, word je toch ook wel ongelukkig van.
Ja, word je heel ongelukkig van. Oh, en dan kwam Ajax wel echt heel goed weg. Ja. Nou, ik telde hem eigenlijk al, maar...
Ja, ik ook. Ja. Nee. Want het was weer typisch van Rens die dan die bal eerst laat stuiteren en dan Schoetelo die met dat halfslachtige team tegen zijn verdediger aanschiet. Ja, naar dat soort weifelende momenten, die hoeven we volgend jaar ook niet meer te zien.
Nee, je wil dan meer overtuiging zien. En weet je, voor al die jongens geldt dat ze bepaalde dingen zijn ze heel goed in. Ik bedoel, Rens ook, die is prima in staat als back om het laatste derde...
De bal zit in 4-3 echt top.
Precies,
hoor.
Want hij is degene, voor mij in de statistieken ook, die staat in de top 10 degene die het meest qua backs het laatste derde van het veld bereikt. Dus daarin is hij hartstikke belangrijk. Maar defensief zie je keer op keer weer dezelfde fouten. Hè? Ik denk dat je bij hem ook zo 10 tegengoals kan aanwijzen waarbij je zegt van ja, dit is, je ziet veel te makkelijk, laat hij zich wegzetten of aftroeven. Ja, dat blijft toch wel een dingetje bij hem.
Ja, maar goed. Ajax won weliswaar met ruime cijfers dus bij Volendam. Ook wel is lekker om natuurlijk zo'n comfortabele zegen wat dat betreft te boeken. Brengt ons bij het wedstrijdwoord die via Instagram werd ingestuurd door Doorn Freund. En die kwam met cruise control. En ja, nou, Alex Kroes zat natuurlijk op de tribune. De cruise control is terug in Amsterdam. Maar Ajax voetbalde deze wedstrijd ook wel op de cruise control. En dan was hij niet in de hoogste versnelling vastgezet.
Nee, die was heel laag afgezet. En, nou, het was voldoende uiteindelijk om die zegen over de streep te trekken. Maar heb jij nog hoge verwachtingen van die laatste twee potjes, Thijs?
Nee, totaal niet. Maar ja, ik hoop van harte dat het tegen Almere City thuis niet misgaat. Want dat is natuurlijk wel een goed afgestemd elftal die gewoon heel direct spelen met veel fysieke arbeid en energie. Ja, dat zijn niet de ingrediënten waar Ajax het doorgaans heel goed tegen doet. En kijk, het gat met NEC kan 2 punten worden. Met Utrecht is volgens mij 3 punten. Ja, als het echt misgaat tegen Almere en stel je zou verliezen, dan komt het allemaal aan op die laatste wedstrijd. En hoewel Vitesse dan natuurlijk al gedegradeerd is, ja, wil ik het met Ajax het liefst niet op met de ploeg en tot al die twijfels en onzekerheden. Dan ja, je zou er toch niet aan moeten denken dat je dan alsnog die play-offs inkelde.
Nee, ik vind ook de Almere City is de grootste bananenschil waarschijnlijk. Die spelen zoveel gelijk ook met prima voetbal. Ja. Dat je denkt, ja, dat gaat nog heel zwaar worden. Dus laten we hopen dat ze gisteren iets vertrouwen hebben getankt. Dat het dan toch met een paar individuele bevliegingen van Gods of van Brobby en Berghuis misschien, dat die dat toch nog belangrijk kan zijn, dat je dan data over de streep gaat trekken. Maar ik geloof nooit dat het een 5-0 of 4-0 gaat worden. Het wordt echt wel een pittige wedstrijd.
Denk ik ook. En inderdaad, nog steeds heb je dan individueel genoeg kwaliteit om het jezelf toch al vroeg makkelijk te maken. Maar ja, er hoeft maar zo'n momentje als met Bergwijn tegen Excelsior of Almere dat Pardoes vroeg op voorsprong komt. Deze speelt gewoon echt een hele lastige wedstrijd.
Ja, nou, we gaan zien wat de cruise control ons brengt de komende weken ja, en twee weken.
Tegen Almere. Ja, inderdaad, inderdaad. En nou ja, wij spreken elkaar natuurlijk na die wedstrijd tegen Almere City weer een nieuwe wedstrijdeditie. Voor die tijd is er deze week ook weer gewoon een nieuwe reguliere wedstrijdeditie met Bart, Kevin en Lars. Dus weer de vertrouwde trio die ook weer een keer bij elkaar zijn. Dus blijf dat allemaal luisteren. Voor nu bedankt voor het luisteren naar deze wedstrijdeditie en tot de volgende.
Let's go Ajax.